Goedenavond. Ik stel vast dat het 8 uur is. Welkom op deze gemeenteraad van 25 april. Punt 1 van de openbare zitting, gemeenteraad van 28 maart, laatstleden, notulen en audio-opname goedkeuring. Zijn er mensen met bemerkingen of vragen over dit verslag? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt het verslag goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2. Vechtenstraat, aankoop perceel bouwland, ontwerpakte, goedkeuring. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 maart 2023 om akkoord te gaan om de procedure voor de aankoop van een perceel grond gelegen in de Vechtenstraat en palend aan de kinderboerderij op te starten. Met de verkopers werd een verkoopbelofte getekend om de grond aan te kopen tegen de prijs van 16.160, conform het schattingsverslag. De grond wordt aangekocht om reden van openbaar nut en meer bepaald met het oog op het verder uitbouwen van de kinderboerderij, gezien de te verwerven grond eraan paalt. Dus er werd een ontwerp van akte opgesteld door de dienst vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen rond dit dossier? Vraagt iemand de stemming omtrent deze aankoop? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3, Leidal. Algemene vergadering van 28 mei 2024. Goedkeuring van de dagorde. Mensen met vragen? Nee, dan wordt deze dagorde goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4, IMOG. Algemene vergadering van 21 mei 2024. Daar zal Schepen Van Este ons vertegenwoordigen. Zijn er vragen omtrent? Ja, ten die donder, alsjeblieft.
Het Schepen Van Este, we hebben het jaarverslag kunnen inlezen en daar zien we dat eigenlijk het opgehaald huisvuil voor de gemeente Deerlijk effectief gedaald is als het uitgedrukt is een aantal kilogram per inwoner. Ik hoop dat dat inderdaad het effect mag zijn van de tweewekelijkse ophaling, waardoor mensen bewuster omgaan met het, wat ze aankopen en hoeveel afval ze produceren. Want dat heeft toch wel een verschil van bijna 200.000 kilo afval op 1 jaar tijd. En daar zijn we natuurlijk wel wat bezorgd van, oei, dat is wel een sterke daling, waar is dat dan allemaal naartoe? En we zien eigenlijk slechts een 33.000 kilo extra restafval in de vorm van brandbaar die afgeleverd is op het gemeentelijk containerpark. Is dat dan een juiste conclusie, dat we effectief minder afval hebben geproduceerd?
Ja, maar zoals dat je zelf aangeeft, is er een deel ook uiteraard in het containerpark gegaan daarvan. Ja. Dus niet alles is zomaar verdwenen. Het was deze week al ook overleg rond de zwerfvuilcijfers. Want ja, dat is natuurlijk ook een aandachtspunt of dat niet richting zwerfvuil is gegaan. Maar die zijn vrij stabiel. Hier in sommige plaatsen wat beter, sommige plaatsen wat slechter. Dus ook daar zien we dat dat stabiel blijft. Wat dan natuurlijk ook niet positief is, want het is beter dat ze verbeteren ook daar. Maar goed. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar concluderen dat er inderdaad bewuster wordt omgegaan met afval. En dat mensen dan toch niet twee keer nadenken voordat ze iets in de restafvalzak steken. En dat dus wel degelijk zijn werk heeft. Ik hoop dan ook bij het feit dat we nu voor in de zomerperiode terug voor een wekelijkse ophaling gaan, dat dat niet voor een hele grote kentering zal zorgen. Dat dat toch de periode dat we het gedaan hebben, dat dat toch zal een blijvend effect hebben. En dat mensen dat blijven aandachtig zijn voor wat dan ze in de huisafvalzak steken.
Ja, want wat we natuurlijk wel naartoe gaan, is wat dat veel andere gemeenten en andere provincies ons al zijn voorgegaan, namelijk per 1 januari de scheiding met GFT, wat dan we in onze regio ook nog altijd niet hebben. En sowieso zijn we West-Vlaanderen de slechtste leerling van de klas, als je het kijkt op Vlaams niveau. Daar zien we eigenlijk wel een sterke stijging van groenafval, 6,5% meer tuinafvalbakken die verkocht zijn in de gemeente Deerlijk, tweede sterkste stijger in Hans de Imogzone. Nu 1 januari 26 is de uiterlijke datum dat wij met onze regio in orde moeten zijn. Ik vind het een beetje spijtig. We vinden daar in het jaarverslag eigenlijk nog niks van terug rond voorbereiding. En dan is ook de vraag of dat op de algemene vergadering, of dat er daar eens kan aan gepeild worden, wat plan van aanpak is daarbij. Want dat is niet meer zo ver af.
Nee, en dat zal zeker een thema zijn. Want ik zelf weet ook nog niks meer over de M, allee, over de, hoe ver dat we staan en of dat we dat gaan halen of niet. Ik ga ervan uit van wel, we kunnen niet anders, dus dat zal wel. Maar ik heb er inderdaad nog geen update van momenteel, dus dat zal zeker een onderwerp zijn dat zal besproken worden en betoelicht worden. Maar wat hij zegt van de groenafvalbak is inderdaad waar. Dus een hele fractie van het huisafval. Want aangezien dat wij met de tuinafvalbak plus werken, dus dat al een heel stuk van het huishoudelijk groenafval in de tuinafvalbak mag. Dat is al een hele periode zo. Zien we inderdaad dat mensen dat meer gaan toepassen en dan ook kiezen om die in een tuinafvalbak te gaan aankopen en daar een groot stuk in te doen. Dat is eigenlijk heel goed nieuws, want dat is een heel ecologische oplossing en vooral dat is een kostenbaten oplossing. De vuilzak wordt gesubsidieerd. Dus de kostprijs van de vuilzak is niet die dat je betaalt voor die zak. De kostprijs is veel hoger en die wordt eigenlijk gewoon collectief gedragen via de belasting. Dat is zo. Maar de tuinafvalbak is een van de weinige stromen die kostenbaten zijn. Dus wat eigenlijk de volle pot betaalt voor die afvalstroom. Dus hoe meer mensen dat daarop gaan inzetten, hoe correcter dat ook de prijs loopt van onze van ons afval, waar dat principe de vervuiler betaalt, eigenlijk het meest correct wordt toegepast.
Ja, en dan nog een vraag in verband met net de regio. Dus er wordt daar in het plan, of in het verslag ook een toelichting gegeven dat camera's worden geplaatst volgens een verdeelsleutel van aantal inwoners, maar plus ook op vraag van de gemeente. En dan zien we eigenlijk wel dat we voordelijk is de camera slechts 6 keer geplaatst geweest. Een gemeente als Kruisem dan bijvoorbeeld 12 keer, Wielsbeke 7 keer, uiteraard Stad Kortrijk 63 keer, maar dan met alle werk dat we, waar dat we hebben proberen te leveren en de inspanning van de mooimakers in Deerlijk, denk ik van dat we toch misschien als gemeente, ik weet dat niet, is wat meer of dikwijls de vraag...
Het geeft een reden. Er zit een reden achter waarom dat zo weinig was. Dus de HAS-ambtenaar voor onze regio was de juridische medewerker van Stad Harelbeke. Die is uitgevallen, permanent. Dus er moest een nieuwe medewerker gezocht worden. Okay. Tijdelijk hebben wij dat proberen over te pakken. Dus onze juridische medewerker heeft dat overgenomen. Maar dat was een hele grote extra taak voor zowel de gemeente Deerlijk als Stad Harelbeke om alles wat dat HAS betrof over te nemen. Dat is dan ook maar gedeeltelijk gelukt. Vandaar dat er op een bepaald moment beslist geweest is om de camerabeurten voor Harelbeke en Deerlijk tijdelijk op te schorten. Om eerst een oplossing daarvoor te zoeken. Want we zijn er niets mee dat we die inzetten en dat we HAS-sancties of HAS-vaststelling doen die dan toch niet gesanctioneerd worden omdat we ze niet kunnen opvolgen. Mm-hmm. Dan hebben we ook de keuze gemaakt, dat is een tijdje geleden op de gemeenteraad gekomen, hebben we de keuze gemaakt om Kortrijk ook in te schakelen. Dus Kortrijk biedt HAS-dienstverlening aan in de regio. Wij zaten daar nog niet onder en wij zijn ook met Harelbeke en Deerlijk zitten nu sinds recent ook bij Kortrijk voor de afhandeling van de HAS-sancties. Dus wij gaan al die camerabeurten nog altijd krijgen. Dus wij hebben die gewoon opgespaard in principe. Dus nu ga je wel zien dat we hem terug wat meer gaan inzetten. Maar dat is eigenlijk de reden die erachter zit waarom dat die zo weinig gestaan heeft.
Dan is dat goed nieuws. En dan voor de burgemeester. Als je dan kijkt in het verslag, alles die gaat rond sensibilisering en opleiding voor de scholen, dan stel ik wel vast dat eigenlijk in het eerlijks onderwijs is er rond afvalwerking, kunnen we nog... denk ik, meer doen. En is onze vraag of dat u daar in het overleg met de verschillende directies van de school is, kan misschien overlopen van wat de mogelijkheden zijn. Want bijvoorbeeld, niet alle scholen beschikken over een grote rolcontainer PMD. Ik weet daarvan de achterliggende reden niet, maar dat eigenlijk wel gratis ter hun beschikking is. Dan... LABO, dat is een afkorting voor leren afvalbeheren op school. Dat is ook iets waar dat onze scholen in Deerlijk niet allemaal op intekenen. Er is een verkeerskoffer rond Dode Hoek ongeval dat IMOG voorziet omdat ze zoveel vrachtwagens hebben. Misschien is dat iets die afgedekt is met de politiezone Havers, maar dat was... En dan zie je ook dat er zwerfvuil opruimacties zijn. De ene school doet mee aan dit, de andere aan dat. Maar... diegene waarmee dat ze kunnen geld inzamelen voor in hun school zelf in te zetten rond het groener maken van de schoolomgeving, daar sluiten ook niet alle scholen van de gemeente bij aan. Ik denk dat er daar wel nog wat markt open ligt.
Well, ik vind het idee wel goed om dat een keer mee te nemen op ons overleg. Ik denk wel dat we er moeten rekening mee houden dat het toch tot de autonomie van de scholen behoort.
Absoluut, dat is waar.
Dus maar ze kunnen zeggen, nu hebben we weet van het aanbod, of nog een keer een herinnering brengen, het zal zo zeggen. En dan kunnen ze daar inderdaad wel een keuze uit maken. Bijvoorbeeld, zijn er wel scholen die in samenwerking met de politiezone al het dode hoekverhaal effectief gedaan hebben met klasverband. Maar het lijkt me geen slecht idee om een keer het totale aanbod nog een keer voor te leggen. En al dan niet dan keuzes laten maken door scholen of meer keuzes. Wat ik wel af en toe wel een keer hoor, en ik geloof dat ook, dat scholen wel een keer zeggen, wij worden eigenlijk overmand door het aanbod. Het gaat niet alleen over milieu, men heeft van alles en nog wat de kans om te volgen. En het is allemaal heel interessant. En ik weet dat leerkrachten soms een keer zeggen, wanneer gaan de leerlingen nog een keer in de klas zijn? Dus ik denk dat er moet een gezond evenwicht gevonden worden. En dat de scholen zelf daarover moeten beslissen. Maar ik neem zeker uw idee mee om het aanbod nog een keer te brengen.
Oké, dank u.
Zijn er nog vragen rond dit punt? Philippe Terijn.
Nee. Dus de gasambtenaar, het was eigenlijk de juridisch medewerker van de stad Haarlembeek, die uitgevallen is, die is ondertussen vervangen door iemand. Maar dat is vervangen door de gasdienst van Kortrijk, stad Kortrijk. Dus zijn al hun gasambtenaren en zijn ter beschikking gesteld van de regio. En wij hebben daar een kostenstudie op gedaan. En dat kwam eigenlijk goedkoper uit als we dat uitbesteden aan Kortrijk. Omdat dat natuurlijk wat efficiënter kon verlopen in groep. En dus hebben we die keuze gemaakt om dat niet meer zelf op te nemen. Maar uit te besteden aan stad Kortrijk. En zo is er ook een heel uniforme manier van afhandelen voor eigenlijk de grote regio.
Dank u wel. Nog vragen? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd, op deze dag hoorde tenminste. Schepen van Est, u blijft aan het woord. Nadat u ging gaan tennissen vorige maand, gaat u nu gaan voetballen. Nieuw contract met de VZW, Deerlijk Sport. Alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Twee sporten die mij nogthans niet zo heel goed liggen. Ja, inderdaad, in lijn met het verhuurcontract dat we de vorige gemeenteraad goedgekeurd hebben voor TC Haverkasteel, ligt nu voor ons het nieuw huurcontract voor Deerlijk Spoor. In dezelfde filosofie, maar dan wil ik een duidelijke lijn gaan trekken tussen wat dat in infrastructurele investeringen zijn en onderhoud en wat dat exploitatie-investeringen en kosten zijn. Zeker voor de voetbal was dat een niet zo heel duidelijke lijn door historische redenen. Voor TC Haverkasteel was dat eigenlijk wel wat duidelijker. Dus we hebben een drietal zittingen nodig gehad met het bestuur van Deerlijk Spoor om een duidelijke lijn te trekken van oké, wat is nu infrastructuur en wat is nu exploitatie. U zal zien in de opsomming dat wij ook een heel aantal zaken hebben overgenomen in eigendom van de voetbal. Denk bijvoorbeeld aan de kantine, het ticketlokaal en wat de sproeiinstallaties en dergelijke, scoreborden. Dus dat zijn allemaal zaken die oorspronkelijk zijn aangekocht door de voetbal, maar dat wij dus nu overnemen in eigendom, omdat wij die zien als infrastructureel en dus wij daar ook het onderhoud zullen van dragen in de toekomst. Natuurlijk hangt daar ook een kostenplaatje aan vast. Dus de voetbal betaalde een symbolische 25 euro per jaar voorheen en gaat nu naar 800 euro per maand huur. Dat is eigenlijk net zoals alle andere clubs een huur doen van de accommodatie, zelf instaan voor alle exploitatiekosten van de sport, maar wij wel alle infrastructurele kosten op ons nemen die het mogelijk maken om de sport te beoefenen. Hier ligt het nieuwe contract voor ons om goed te keuren.
Dank u, Schepen. Philippe Terijn.
Als ik het Deerlijk Spoor, maken ze nog gebruik van de terrein naar Sint-Groenewijk ook?
Goeie vraag. Sinds recent wel weer. Dus u weet dat met de wateroverlast die er overal was, dat ook heel aanwezig was op onze voetbalsite. We zitten daar wat in een natte zak, dus dat is altijd moeilijk. We zitten ook met een overspeeld tweede veld, waar dat gras heel moeilijk doorkomt. En we hebben dat toch een heel aantal keer aangegeven aan het bestuur, van kijk, we liggen daar nog met een tweede, met nog terreinen, maak meer gebruik van Sint-Lodewijk, want die liggen er eigenlijk niet veel te doen. We weten dat het bestuur van Dierlijk Spoor daar wel aan gewerkt heeft om iedereen een beetje te sensibiliseren, ook hun trainers en dergelijke, en dat het ook geen gemakkelijke oefening was. Maar dat is toch wat aan het lukken. Sven, in de periode dat recht wateroverlast was in het centrum, zijn er een aantal treinen ook terug doorgegaan in Sint-Lodewijk. En ja, wij hopen dat dat in de toekomst alleen maar meer wordt. We zijn ook bereid om verder te investeren in de site van Sint-Lodewijk, want uiteindelijk er is daar ook ledverlichting en dergelijke aanwezig. Er kunnen daar avondtrainingen doorgaan. En we zijn zeker bereid om daar extra ruimte te maken. Hey, we zitten er ook met een tennisclub die verdwenen is, waar dan we nog met de ruimte zitten van het tennisterrein, waar dan we nog op zoek zijn naar een goede invulling. En dat kan daar onderdeel van uitmaken, dus die gesprekken blijven. Want nu gaan we ook de gesprekken opstarten van de toekomst. Hè, want we herinneren u dat dat ook een van de punten is voor de lange termijn investeringen, dat de voetbalsite gaan moeten onder de loep genomen worden. En eigenlijk de site Sint-Lodewijk maakt er ook deel uit van, om samen met het bestuur van Dierlijk Spoor beslissingen te gaan nemen van in hoeverre dat die site ook wordt ingezet of niet. En dat lijkt mij, ik ben er hele grote voorstander van, dat het ook wordt opgenomen in hun gebruiken.
Maar dit contract dat slaat niks op Sint-Lodewijk?
Nee, dat slaat niet op Sint-Lodewijk. Maar Sint-Lodewijk kan perfect bijgehuurd worden. Dat is geen enkel probleem. De staak is dat dat gebruikt wordt, huren zij dat gewoon bij in het standaard huurcontract.
Goed, dank u wel. Sophie Mespreuve.
Even namens het bestuur van KVC Dierlijk, dank u wel. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. We zijn verschillende keren samengekomen. Ook in verband met de trein in Sint-Lodewijk. Weet dat wij als bestuur daar ook heel hard achter zitten, maar dat het niet zo evident is om de jeugd tot daar te krijgen, maar ook om de trainers zover te krijgen. Maar we gaan daar echt wel verder mee gaan, ook met de toekomstplan. Ik hoop dat we binnenkort snel hier samen zitten om daar verder werk van te maken. Dank u wel.
Dank u wel voor deze tussenkomst. Zijn er nog mensen met vragen? Niemand vraagt de stemming? Dan wordt deze overeenkomst goedgekeurd. Punt 6. Rapport Lokaal Energie- en Klimaatpact. Goedkeuring, Schepen van Este.
Dank u, voorzitter. Omdat wij ook ingetekend hebben op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0, 2.0 en 2.1, waar wel nu enige discussie over is, moeten wij dus ook op geregelde tijdstippen rapporteren over onze vooruitgang op vlak van de verschillende doelstellingen die daarin zijn. Die data die in dat rapport staat, komt eigenlijk vanuit verschillende bronnen. Dat wordt geconsolideerd in dit rapport en wij moeten dat in het portaal om de x aantal tijd gaan opladen. En dat moet ook iedere keer goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dus bij deze het tussentijds rapport voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0.
Dank u, Scheven. Tundi Dont, alsjeblieft. Of Frans Kem, zeker. Zou wel overeenkomen in die noek, zeer?
Ja.
Nu nog wel. Wat dat inderdaad voorlegt, dat is een rapport en de stand van zaken ten opzichte van de beloftes van het klimaatneutraal continent tegen 2050, wat Europa wilt. Wat dat ik had gezocht, dat waren de vergelijking met Amerika, met Azië, met Afrika, maar die ten opzichte van Europa staan er niet in. Nu, in dat rapport van 35 bladzijden staat wat enerzijds de gemeente Dierlijk als gemeente heeft bijgedragen, en anderzijds wat de Dierlijknaren als private persoon doen om die doelstelling te bereiken. Nu hoort mij al komen. Die eerste vraag is, nee, hoe worden de inspanningen van de Dierlijkse mensen genoteerd? Mijn tweede vraag is, wie zal al die zaken die verplicht worden, wie zal er dat betalen? Ik zie je daar nog staan, tegen 2030 nog 188 nieuwe laadpalen voor elektrische auto's, 12 kilometers nieuw of opgewaardeerd fietspad. En in dat rapport van 10-4-24, en onder elk item staat er, dit rapport is van 10-4-24, en onder elk item staat er, toelichting gegeven door Dierlijk niet van toepassing. Ik zou niet weten wat dat wil zeggen. Nu, als ik daar kritiek op heb, dat is niet persoonlijk, dat is niet, en je moet me niet aanzien als een anti-groen, ik ga het maar zo zeggen, maar ik heb sinds 2022 persoonlijk mijn huis asbestvrij gemaakt. Ik heb mijn zolder dubbel geïsoleerd. Ik heb zonnepanelen geplaatst. Ik heb een warmteboiler geplaatst. Ik heb mijn mazoettank die nog onder de grond zat verwijderd. Ik heb 5 bomen geplant. Ik heb 25 vierkante meter starmak uitgebroken. En ik heb 150 meters bloemenweide gezaaid. Dus ik heb mijn best gedaan. Maar ben onthoogd, staan ergens, die cijfers staan ergens in het rapport.
Is het doorgegeven? Nee. Ja, inderdaad. Wacht, hè. Dus inderdaad, ja, die cijfers, de particuliere cijfers zijn een stuk inschatting. Heel veel van die cijfers komen eigenlijk uit subsidieaanvragen of meldingen. Dus mensen die gaan isoleren of... ja, bij de zonnepanelen is nu niet veel meer van toepassing, maar die voor het batterijen en dergelijke doen en hun aanvragen doen voor subsidies via Fluvius en dergelijke. Dat zijn de cijfers die daar onder andere uitkomen. Dat komt ook uit onze dienstruimte, waar we de melding krijgen van bepaalde zaken. Maar we doen ook onze scans. Dus wij hebben ook onze beelden waarop dat we de bomen gaan herkennen op privaat domein en op publiek domein. Als ze groot genoeg worden, we doen, maar onze kruinherkenning is al redelijk goed. Dus die cijfers komen daaruit. Uiteraard, dat is voor een groot stuk is dat uiteraard een inschatting. Dat is waar. Allee, het is maar ons eigen patrimonium dat we perfect weten. Wat dat betreft, uw vraag rond wie zal dat betalen, het is belangrijk om in het oog te houden dat dit doelstellingen zijn en geen verplichting. Dus het is niet om, want er staan er doelstellingen in dat wij niet gaan halen. Dat weet men nu al. Allee, ze zijn ook, ja, je kent ook de klimaatdoelstellingen. Sommige zijn haalbaar als we ons best doen. Ik denk onder andere aan de afvalcijfers en dergelijke. En dat gaat wel lukken. Er zijn ook cijfers die heel moeilijk haalbaar zijn. Natuurlijk, we moeten op sommige vlakken nog een redelijke inhaalbeweging doen met projecten die nog gepland zijn. Hé. Ik denk voor het aan vergroening en zo. Er staan er nog een heel aantal op tel. Er komen hier nog een heel aantal bomen bij en dergelijke. Dus we gaan dat wel inhaalbeweging doen. Maar het zijn geen verplichtingen. Er moet niemand de rekening betalen als we van bepaalde zaken tekort komen. Sommige dingen gaan ook inhaald worden in tijd. Als je bijvoorbeeld over die laadpaal spreekt, ja, de filosofie van de laadpaal die daar nog in staat, ik denk dat die heel snel gaat achterhaald worden. Als we de laadtijden bekijken, is dat de tijd dat we nog de laadpaal naar de wagen moeten brengen op publiek domein, dat gaat volgens mij heel snel ingehaald worden en niet meer nodig zijn. Dus ja, dat is ook een tijdsdocument dat hier en daar wel gaat ingehaald worden. Ja.
Er zit ook dingen bij die opbrengen.
Schepen, ik ga je toch een klein beetje tegenspreken. U zegt van, er zitten daar bepaalde doelstellingen in dat wij niet zullen halen en dat we daar geen rekening gaan voor betalen. Ik hoop dat u gelijk hebt. Maar ik vrees, zijn het niet onze kinderen, dan zullen het onze kleinkinderen zijn die uiteindelijk de rekening gaan betalen. Dus ik denk dat er hierin... Allee, want ik heb nog geen antwoord gehad op Frans zijn vraag van wat dat betekent. Toelichting gemeentedeelijk niet van toepassing. Wat maakt er dat er op dat rapport nergens, bijvoorbeeld al was het maar een plan van aanpak om richting een bepaalde doelstelling te geraken, dat vinden wij daar nergens in terug.
Nee, het is niet de bedoeling dat daar inderdaad een plan van aanpak staat. Het gaat dan echt puur over de cijfers. Dus dit is een puur document in het kader van de subsidie. Hè. Dus het is een geëikt document dat wij moeten invullen. Het wordt ook digitaal opgeladen, dus het moet kloppen volgens de structuur van het document. Dus het is niet dat we er wat vrije tekst kunnen ingeven. Dat is nu heel in detail, maar goed, daarvoor dient het document. Niet van toepassing, maar letterlijk zeggen dat wij daar geen cijfers voor rond hebben. Dus het is niet 0, het is niet 10, het is niet 100, we hebben er geen cijfers van. Dat is soms omdat we gewoon die cijferbron niet hebben voor onze gemeente, omdat het niet van, letterlijk niet van toepassing is. Of omdat we niet aan de data kunnen, omdat we ze niet verzamelen. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde data in heel Vlaanderen. Dit is een eigen document voor heel Vlaanderen. Maar sommige gemeenten, zoals wij ook, hebben niet aan alle datastromen, niet tot alle datastromen toegang. Daar zijn we ook nog aan het werken. Dat zit eigenlijk onder andere in die shift-projecten en noem maar op. Dus dat is dat. En de rekening betalen, ja, uiteraard. Het gaat over klimaat, dat is uiteraard, dat klopt. Maar toen dat ik zei de rekening betalen, bedoelde ik letterlijk de subsidie. Het is niet dat we de subsidie moeten terugstorten als we bepaalde zaken niet halen. Dat, wat ik bedoelde met dat antwoord, uiteraard.
Philippe Terijn.
Ja, goed, het is al het een en het andere gezegd geweest. Ik had ook al een beetje de vraag van, wat gebeurt er als we de doelstelling niet behalen? Want inderdaad, een aantal doelstellingen, ik heb de cijfertjes hier gezien, je kent ze ook, bomen tegen 2013, is nog maar 2% zie ik hier staan. Andere zaken staan met dan wel goed geclasseerd. Die ontharding 6%, dus het is nog heel werk aan de winkel. Maar een tweede vraag is eigenlijk, ik heb ook gelezen in het collegeverslag, dat er dus die heffing op die Elia-piloon, dat wij hier unaniem hebben goedgekeurd, dat er daar een probleempje mee is, dat dat nu een beetje tegen spreekt met dat rapport hier eigenlijk. Hè?
Ja, daar is er een discussie over, inderdaad, of dat we daardoor onze lokale energie- en klimaatpactsubsidie 2.1 verliezen. Ja, dan niet. Puur wettelijk is er niks aan de hand. Maar ja, de Vlaamse overheid vindt toch dat dat niet zo kosher is. Nu, wat dat betreft, dat dossier, we zijn aan het tegenspreken. Hè, dus er is een procedure bezig om dat tegen te spreken. We gaan er ook niet extreem veel moeite in steken. Want als we uiteindelijk de inkomsten van het lokaal energie- en klimaatpact 2.1 vergelijken met de inkomsten op die pylonen, dan is die inkomsten op de pylonen natuurlijk veel groter. Het is een viervoud, denk ik. Dus ja, goed, en het komt jaarlijks terug. Dus gaan we uiteraard dan wel die subsidie laten vallen als dat nodig is. Maar we gaan wel nog proberen ze binnen te halen, want in de feiten hebben we gelijk. Maar goed, dat is een procedure die aan het lopen is.
Dus en de mogelijkheid bestaat dat je een deel gaat moeten terugbetalen? Dat is waarschijnlijk al
een geëind geweest. Ja, zou kunnen, ja.
Goed, dank u wel. Zijn er nog vragen of bemerkingen rond dit punt? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 7, woonwees. Werkjaar 2000, of werkjaar 13 tenminste, jaarverslag, jaarrekening, goedkeuring. Schepen Schaalvoet, alsjeblieft.
Ja, het is een jaarlijkse gewoonte dat we, het staat eigenlijk ingeschreven in onze samenwerkingsovereenkomst met woonwees, dat wij het jaarverslag op de raad brengen en dus ook de jaarrekening. Zijn er bijzonderheden niet onmiddellijk? Het zijn eigenlijk elementen dat ik in het verleden al toegelicht heb, die daar nu terug naar voren komen. Bijvoorbeeld dat wij samen met lendeleden er niet op ingaan zijn om het verplicht conformiteitsattest te gaan verplichten. Dus wat denk ik een positieve zaak is. Algemeen zijnde draait woonwijs goed. We hebben heel veel adviesaanvragen rond wonen, waar Mieke dan dankzij woonwijs ook een stukje kan in meegaan. En woonwijs begeleidt ons ook om te voldoen op vlak van wonen aan alle Vlaamse regelgeving die op ons afkomt. Dus voilà, dat is in een notendop het jaarverslag van werkjaar 13.
Dank u wel. Vragen rond dit punt? Laat iemand de stemming nemen, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 8. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de regeling zone met beperkte parkeertijd in het centrum en in de kern Sint-Lodewijk. Een aanpassing. Goedkeuring hiervan. Schepen Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Dus het voorliggende reglement betreft inderdaad de aanpassing van het aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende regeling zone met beperkte parkeertijd in het centrum, zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 30 maart 2023. Het college van burgemeester en schepen beslist in de zitting van 6 december 2023 om in de Waregemstraat 2 parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten in te richten. Dus het gaat hier over de Waregemstraat ter hoogte van het huisnummer 43-45 en de Waregemstraat ter hoogte van het huisnummer 38. Deze twee extra locaties worden dus meegenomen voor het kort parkeren. Dus omwille van de leesbaarheid van het reglement wordt het wel volledig dus hernomen.
Dank u, Schepen. Zijn er mensen met vragen rond dit parkeerdossier? Nee. Niemand vraagt de stemming, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 9, mobiliteitsplan. Actualisatiebeleidsplan. Definitieve vaststelling. Schepen Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Dus het mobiliteitsplan van Deerlijk werd conform verklaard op 10 maart 2008. Op 17 september 2015 werd een eerste actualisatie van het mobiliteitsplan definitief vastgelegd door de gemeenteraad. Op de vergadering van de projectstuurgroep van 6 mei 2021 werd op basis van een sneltoets beslist tot een gedeeltelijke herziening van het mobiliteitsplan, zogenaamd spoor 2, en dat is verbreden en verdiepen. De visie en de uitgangspunten van het vorige mobiliteitsplan blijven dus van kracht. Het is dus niet zo dat wij geen mobiliteitsplan hebben, maar enkele onderdelen worden geactualiseerd. Naderhand wordt ook alles vertaald naar een actiegericht plan. Dus thema's die bekeken werden en onderzocht werden, dat zijn de leefbare wijken, verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen, fietsbeleid, parkeerbeleid, zwaar verkeer en sluipverkeer. Thema's die nieuw zijn en toegevoegd werden, dat zijn potentieel sluiting eventueel van spoorwegovergangen voor gemotoriseerd en of zacht verkeer, potentiële uitbreiding van bedrijvigheid en deelmobiliteit en hoppenpunten. Het geactualiseerde mobiliteitsplan kwam tot stand op basis van een zeer uitgebreid participatietraject. We mogen wel zeggen dat ook de verschillende wijken werden gevraagd. Er werden dus verschillende themaavonden georganiseerd in veel momenten. En daarop konden we toch 300 mensen in totaliteit bereiken. Ook de mobiliteitscommissie en de GECORO konden eraan deelnemen en hebben uiteindelijk ook een advies geformuleerd. Dus ons beleidsplan mobiliteit vertrekt vanuit het basisprincipe van het stopprincipe E. En dat is de basis waarop we verder gaan en onze strategische mobiliteitsvisie opmaken op basis van volgende punten. Wat willen we? Aangenaam vertoeven voor wie woont, werkt, verblijft in Deerlijk. Veiligheid en aantrekkelijkheid voor fietsers en voethangers. De modal shift stimuleren, dus de duurzame mobiliteit. Veiligheid en vermijden van verkeersslachtoffers. Het resultaat, we hebben dat gehoord in de politieraad van de laatste keer, dat het is eigenlijk een positief resultaat betreffende 2022. Mogen we wel zeggen dat we -21% verkeersongevallen met letsel hebben tegenover de jaren daarvoor. Aandacht voor ontharding, maar ook toegankelijkheid voor iedereen is van belang. Elke verkeersgebruiker heeft een duidelijke plaats in ons centrum en in onze gemeente. Dus iedere verkeersgebruiker, van traagverkeer tot gemotoriseerd verkeer, moet zich welkom voelen en zich op de juiste plaats bewegen binnen Deerlijk. Een veilig en toegankelijk Deerlijk voor iedereen op vlak van mobiliteit. Het geactualiseerde mobiliteitsplan werd dus ook gepresenteerd, zoals er is gezegd, aan de mobiliteitscommissie en de GECORO op 8 november 2023. En de voornaamste opmerkingen uit deze adviezen hebben betrekking op het ontbreken van een concreet voorstel met betrekking tot de circulatie in het centrum. Normen in zaken parkeren als kapstok voor een eventuele stedenbouwkundige verordening of een RUP. Er is weinig aandacht besteed voor een sturend parkeerbeleid. Er is ook de bezorgdheid met betrekking tot de bereikbaarheid van Sint-Lodewijk naar aanleiding van het nieuwe openbaar vervoersplan en bij eventuele sluiting van spoorwegovergangen. Er moet voldoende aandacht besteed worden voor het behoud van zebrapaden, ook ter hoogte van scholen, maar ook in zone 30. Anderzijds werd benadrukt dat dit een waardevol document is en het positief is dat er duidelijke keuzes worden gemaakt rond zone 30 en ook fietsroutes, zeker de lokale fietsroutes en ook de zone 30 in wijken en kernen. Naar aanleiding van deze adviezen werd beslist om de circulatie in het centrum niet vast te leggen in het mobiliteitsplan, aangezien er geen consensus is en de actieonderzoeken circulatiecentrum Deerlijk voor alle weggebruikers te behouden. Een aanzet van parkeernorm, als ook info over hoe een goede parkeernorm bepaald wordt, toe te voegen. En de andere bezorgdheden mee te nemen bij verder concrete uitwerking van de acties die daar betrekking op hebben. Dus het beleidsplan werd voorgelegd aan de projectstuurgroep op 30 november 2023 en de opmerkingen van de projectstuurgroep werden verwerkt in het voorliggend beleidsplan.
Dank u wel, Schepen. Ik veronderstel dat er hier wel enkele vragen rond zijn. Tony Dont, alsjeblieft.
Schepen, wij gaan met onze fractie dit plan niet goedkeuren. En wel om 5 hoofdredenen. En de eerste daarvan is duidelijk het niet durven kiezen in dit plan voor een duidelijke aanpak rond circulatie en inrichting van centrum. Terwijl dat jullie in jullie doelstellingen spreken dat jullie willen van de kern van Deerlijk en Sint-Lodewijk vooral de verblijfskwaliteit gaan verhogen en dat dit een unieke kans is die jullie missen. Er is ook een bijlage hebben wij ook een verslag gekregen van dus de projectstuurgroep waarin heel wat adviezen staan. U heeft daarnet toelichting dat op al die adviezen dat daarmee werd rekening gehouden. Wij merken toch op dat niet alles duidelijk naar voren komt in dat plan. Onder meer bijvoorbeeld het advies van de vertegenwoordiger van onze eigen politiezone. Die zegt dat er vooral ook nood is aan mentaliteitswijziging bij de bevolking. Maar dat vinden we dan in dat plan nergens een vorm van plan van aanpak terug. Ook niet duidelijk wie het dan wel opneemt. Er staat geen verwijzing in dat dit een opdracht is die bij de politie terechtkomt. En er is ook de opmerking die verschillende keren terugkomt dat er nood is aan lange termijnsvisie. Een tweede reden waarom wij eigenlijk niet gaan goedkeuren is omdat er spijtig genoeg nog veel fouten zowel in tekst als in de kaarten staan. En ik kijk dan niet naar onze eigen medewerkers in dit gemeentehuis, maar vooral naar de dure kost en de lange duurtijd om bij Leijendal dit document te gaan aanmaken en voorbereiden. En dan stellen we vast dat bijvoorbeeld op het plan op pagina 19, als het gaat over de gewenste ruimtelijke structuur, Dan staan de voetbalvelden met locatie vraag 10 op de Statieweek en later komt daar een toelichting over, klopt nog. Maar dat er een sterretje staat bij Lindenhof, die eigenlijk al zeer lang verdwenen is en ondertussen een winkelcentrum is opgetrokken, klopt niet. Jullie spreken wel over de toekomstige locatie van de voetbalvelden, waar er nog absoluut geen zekerheid over is, maar dan bijvoorbeeld een belangrijke plaats zoals de toekomstige locatie Bokkenslot, die is dan weer niet opgenomen in die gewenste ruimtelijke structuur. Er is bijvoorbeeld ook geen vermelding van een heel belangrijke pijler, namelijk onze brandweer op de Belgiek, staat ook niet op dat plan. Dan hebben we nog zo'n voorbeeld, is dat er op pagina 21 bij punt 3.1.4 wordt dus die toelichting gegeven dat de sportcomplexen voor buitensport mogelijk verhuizen naar de Stationswijk, maar absoluut zeker moet het sportcomplex voor de binnensport, namelijk zwembad en sporthal, moet zeker behouden worden op het haverdomein. Ik denk dat ik daar toch wel heel goed aan herinner dat dat zwembad al een paar jaar verdwenen is. Ik vind dat zeer spijtig dat met dergelijks belastingsgeld een dure tekst betaald wordt en dat dergelijke zaken daar toch nog in vermaald staan. Een derde reden waarom wij niet gaan goedkeuren, is omdat zaken elkaar tegenspreken doorheen de tekst. Het is een levend document, maar bijvoorbeeld op pagina 36 spreken jullie over het onderzoek naar een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg voor de bedrijvenzone op de Molenhoek. Maar jullie gaan zeker de Bonten Os moeten ontzien, uiteraard, natuurgebied. Anderzijds spreken jullie in datzelfde plan over een belangrijke uitbreiding die we willen zien ter hoogte van de carpoolparking. En dan vragen wij ons af, gaan wij dan met de luchtbrug werken? Want we zitten daar ook nog met onze kinderboerderij. En aan de andere kant hebben we het domein Spijker ontwikkeld. Op pagina 37 spreken jullie over het beeldkwaliteitsplan die jullie in de toekomst zouden willen gaan gebruiken om dan toch rond die centruminrichting eindelijk een definitief plan te maken. Wel, mijn collega heeft dat allemaal goed bijgehouden en opgezocht. In 1985 is er een eerste keer sprake in de jaarverslagen van Leijendal over plan van aanpak rond herinrichting, barakken en centrum. Er is een plan heraanleg rond diefte en omgeving, dat is hier niet in dit mobiliteitsplan opgenomen. Jullie spreken over centrumgebied afbakenen, maar dat is vrij onduidelijk in dat document. En als we eerlijk zijn, er zijn al menig verkiezingen tussen 85 en nu gepasseerd. En ik herinner mij dat er heel wat folders geweest zijn waarin iedere keer wel een plan van aanpak was. Voor ons, nogmaals, niet duidelijk waarom er dan nu geen duidelijke keuze durft gemaakt worden voor een leefbaar centrum, zowel hier als in Sint-Lodewijk, waar dat de mobiliteit gecombineerd wordt met leefkwaliteit. Een vierde reden waarom wij niet goedkeuren, is omdat er heel veel voornemens in staan die dan bijna zelfs in de volgende alinea weer worden gedemotiveerd. Om maar een voorbeeld te stellen, punt 4.10.3. Op pagina 53 zijn er heel veel voornemens waar dat jullie dan in de volgende zin gaan aanvullen van, maar uiteraard moeten rekening houden met de realiteit en concreet, en dat gaat dan over realisatie van voetpaden. Jullie spreken over het wegwerken van voetpaden in wijken volgens het FTM-principe en spreken dan in punt 2 datzelfde tegen dat er wel moet rekening gehouden worden dat er in diezelfde woonwijken heel veel secundaire ontsluitingswegen zijn waar dat dan weer niet kan met de voetpaden. Dan vragen wij ons af, iemand die dat plan gaat lezen, ja, wat wordt het nu? Gaan we inzetten op geniveleerde voetpaden of niet? En een vijfde reden waarom dat wij niet gaan goedkeuren, is omdat er op het einde van het document is er sprake van quick wins. Ikzelf werk in een organisatie met meer dan 3000 werknemers. Een vrij grote organisatie. En als wij spreken over quick wins, dan zijn dat zaken waarvan dat wij zeggen, dit moeten we toch haalbaar zien binnen de 6 maanden, zo niet het eerste jaar. Als we dan gaan kijken naar de vele actiepunten die jullie op de laatste 3 bladzijden opsommen, dan staat daar onder andere terug de herinrichtingscentrum Deerlijk bijvoorbeeld. En dan staat er daarbij KMMMLM, korte, middellange en lange termijn. Wij vragen ons af, wat moeten wij dan begrijpen onder die korte termijn? Over welke periode gaat dat dan? Als dat zo moeilijk is van dat er nu wel al in te zetten en in onze interpretatie is dat iets waar dat je dus wel binnen 6 maanden of een jaar misschien wel aan begint. Waarom dan nu niet de keuze? Als jullie spreken over zone 30, Bijvoorbeeld, enkele quickwins die wij met onze fractie voorstellen. We hebben de mooie herinrichting van het stuk hier Harelbekenstraat. Aan de verkeerslichten stopt de zone 30 en is hier plotseling terug zone 50. Waar jullie in ditzelfde plan spreken dat in de regio waar er winkelzone is, dat jullie maximaal willen inzetten op ruimte maken voor de zwakke weggebruikers, dan verstaan wij niet dat dan niet al onmiddellijk de keuze wordt gemaakt om die zone 30 door te trekken. Hazewindstraat is nog zo'n voorbeeld, zeker met de huidige wegenwerken. Een stuk is al afgewerkt in de Waarhemstraat, maar waarom kunnen we daar niet een quick win in richtingsverkeer? Idem voor de Vechtenstraat. Het zal de leefkwaliteit van de inwoners in die straten ze alvast een heel stuk gaan verbeteren. Als het gaat over jullie voorstellen rond zebrapaden, dan hebben wij ook hier het voorstel al menigmaal gemaakt van, het is hier, jullie zeggen dat zebrapaden ter hoogte van plaatsen waar er openbaar vervoer wordt gecentraliseerd zeer belangrijk zijn. Waarom is er hier dan nog altijd geen voorzien recht voor het gemeentehuis, waar nu eigenlijk de hoofdassen van het openbaar vervoer passeren? De spoorwegovergangen, daar is er ook, wordt er ook een beetje warm en koud te blazen. Is onze vraag van, gaan we ze allemaal ondergronds maken? Het ontbreekt een beetje aan duidelijkheid in dit plan. Dat dit geen plan kan zijn waarin van A tot Z wordt opgesomd per straat en dierlijk wat dat de plan van aanpak is, dat weten wij. En dat is ook niet onze vraag. Maar van dit plan zijn wij alvast niet van onze stoel geblazen en vinden wij te weinig concreet. En om de 5 genoemde redenen gaan wij dit niet goedkeuren.
Stel voor dat Philippe Terijn eerst nog thuis komt, dat u daarna dan antwoord op de vragen.
Ja, want het komt een beetje op hetzelfde neer. Hè. Ik moet wel zeggen, we hebben nu wel een mooi brochuurtje gehad van 27 bladzijden, maar allee, het gaat toch wel over het feit, het mobiliteitsplan bestaat hier onder aan 10 bladzijden. Hè. Dus allee, het zijn nog heel wat dingen die daarin staan, die hier niet in staan. Het is inderdaad een leven dossiertje. Ik heb ook de adviezen gelezen van de HICRO, kan mij erin vinden, ik kan ze niet allemaal herhalen. Een van de was inderdaad dat er heel veel aandacht geschonken wordt aan de fietser, terecht. Maar we moeten inderdaad nog voldoende aandacht hebben, denk ik, aan de balans auto, verkeer, fiets. De auto kunnen we ook nog niet zomaar weiden. Mensen gebruiken dat, de boodschappen doen, bejaarden, het is ook werk gerelateerd. Inderdaad, aandacht voor de verkeerscirculatie in het centrum, waar dat er dat van vandaag toch heel wat discussie is. Aandacht voor de mensen met beperking, rolstoelgebruikers, de voetpaden, aandacht voor het parkeerbeleid. Ik had hier ook nog eens gereden, Leon de Fraaieplein, die ondergrondse parking, kunnen we dat later ook gebruiken, uitbreiding van de carpoolparking. Maar inderdaad zijn er een aantal puntjes die Tundi heeft er ook al een aantal genoemd. Het gaat hier toch over een definitieve vaststelling. En ik lees inderdaad op pagina 21 ontwikkeling van een nieuw autosportcomplex in de Stationstraat. De schema van sport die was heel duidelijk in februari tijdens de viering, tijdens de sportviering. Dat niet meer van toepassing is, dat definitief werd van afgestapt. Terwijl dat we toch wel een definitief plan moeten goedkeuren. Ook op pagina 36 is er inderdaad sprake van een parallelweg ten noorden van de E17 via de Vechtenstraat als ontsluiting van het industriezone deerlijk Waregem. Ja, kun je natuurlijk wel vragen, is dit nog een optie? Ik begrijp dat er daar een plan staat van, er is een toekomstidee, maar is dat inderdaad nog realistisch? Is het betaalbaar? Is het uitvoerbaar? De vele onttegeningen, het agrarisch gebied, het natuurgebied, de Bontenos en ondertussen inderdaad in de nabijheid van de nabijomgeving van de toekomstige kinderboerderij. Dus we kunnen je afvragen, is dat nog een goed idee? Moet dat nog in dat plan staan? Dan pagina 70, die potentiële sluitingen van de dierlijkse overwegen. Olkenbosstraat, Pladeestraat, Kleedstraat, Haistraat. Welke voordelen biedt dat eigenlijk aan de dierlijk naar? Ik kan begrepen, de Olkenbosstraat en de Pladeestraat, dat zou niet onmiddellijk zijn. Maar wie gaat er daar de dupe van zijn wanneer dat die Kleedstraat en de Haistraat worden gesloten? Dat zullen natuurlijk de bewoners zijn. Hè? Maar het is altijd zo, als je wegen afsluit, dan zijn de bewoners daar de dupe van. Hè? Daar staat er letterlijk in, ze moeten maar de fiets nemen. Dat is nog niet zo evident natuurlijk dat mensen een fiets moeten nemen. Er zijn er bejaarden, mensen met beperkingen en het is niet altijd zomerweer natuurlijk ook. Wat met de landbouwers die daar op dat moment of op die plaats hier veel velden hebben? Wat met de hulpdiensten die niet meer zullen door kunnen? En de vraag is dan ook, gaan de treinen daardoor stipte rijden? Ik vraag me dat in de kaf, want dat is een van de van de zaken om duidelijke zaken te doen eigenlijk. En dan wat betreft het openbaar vervoer, ja, er was ook natuurlijk wel wat ongenoegen. Op pagina 77 staat er dat ouderen en mensen met een beperking zeg, met het openbaar moeten kunnen verplaatsen. Maar anderzijds is er toch wel heel wat ongenoegen, al is het maar het verdwijnen van de belbus, de flexibus, dat veel gebruikt werd door ouderen, door mensen met een beperking. We hebben... ik denk dat er bijna geen dag voorbij gekomen is dat men een belbus tegenkwam. En degelijk heel veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Ik heb heel wat inkomende brieven ook gezien, die daar klachten op. Ik vraag me af of die mensen, of die brieven tenminste, of dat gebundeld werd. En dat er daar een discussie is gegaan met de lijn om dat eventueel te verbeteren. Ik had zo van zeggen.
Ja, Dirk de Marie.
Ja, ik ga niet herhalen wat toen hier gezegd heeft op Flip. Maar ook voor ons is dit mobiliteitsplan onvoldoende. Dus wij gaan dit ook niet goedkeuren. Omdat er dit meer de indruk heeft van een aantal puzzelstukjes in plaats van een volledig afgewerkte puzzel.
U zegt twee, maar u spreekt voor uzelf. Wat is het? De twee onafhankelijk. Ja.
Omdat dit eerder weggeeft van een aantal puzzelstukjes in plaats van een volledig afgewerkte puzzel die een toekomstvisie heeft, die een beeld heeft van de mobiliteit zoals we dat al van in het begin van de legislatuur vragen, vanaf de barakken tot aan de Frankaard. Dus dat ontbreekt met inbrief van het centrum zelf. U hoort, er zijn veel te veel vragen, veel te veel onduidelijkheden. Er zijn althans ook al heel wat studiekosten daar rond gedaan, maar het is te vaag, te onduidelijk en wij kunnen dit ook niet goedkeuren.
Oké, dank u wel, Schepen. Ik veronderstel dat u de nood... Frans.
Ja, ik wil er gewoon nog twee dingetjes toevoegen. Dat rapport, 100 en zoveel bladzijden, dat lettertype voor een mens, like ik, dat is al heel moeilijk, hè. Ja, maar ja, ik weet het, ik kan dat bijna niet lezen. Hè. Ik heb dat zitten lezen onder de twee bladzijden met mijn loop. Hè. Dus ik ben er een dag mee bezig. Maar goed, tot daar. Maar ik wil nog een keer terugkomen op de spoorovergang, het afsluiten van de spoorovergang. De reden waarom dat de NMBS dat wil afsluiten, dat zijn zwarte punten. Elke overgang is een zwart punt. En ze geven vier redenen aan. De capaciteit. Wat is de invloed van de capaciteit met een open of een gesloten overweg? Dat zie ik het niet. Hè? Het onderhoud. Ik weet niet hoeveel onderhoud dat er is. Een open of een gesloten. Ja, moet ik eens smijten? Maar meer zie ik het niet. Oftewel, mogen het mij uit. Steptijd van de treinen. Dat heeft er toch niks mee te maken? Er is toch geen trein die stopt aan een overweg voor te kijken dat er niemand gaat passeren. En het vierde punt is juist de veiligheid. Voor wie? Voor spoorlopers. Moeten wij dat allemaal afsluiten voor mensen die zouden kunnen op spoor lopen? Ik ken een fabrikant van Aardbeke die te midden, we hadden hem niet aan een overweg gaan staan voor om de trein te lopen. Dus dat, of dat de mensen dat willen of niet, sorry. Maar daarvoor, en hij dat wel deed, maakte daar een poort, de bruggenwachter van over 50 jaar. Die draaide de poort toe. En wij als kind waren bang, we gingen niet overlopen. Waar mag zo'n poort 2 meter zo hoog en laat ze automatisch toegaan? Zal het daar niemand meer over gaan? Allee, dat is wat dat hier ook in staat. Dat is de discussie met de NMBS. En dan inderdaad, wie is er weer het slachtoffer? De fietser, de automobilist en de landbouwer. Zie je de landbouwer zal ik er rondrijden met al de voerrooi als ze van dingen komen? Zeg, alsjeblieft. Dank u wel.
Dank u voor jullie tussenkomst, Schepen Roerik.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga een paar punten antwoorden. Ik weet natuurlijk, want jullie hebben zeer veel vragen en opmerkingen gesteld. Ik heb ze niet allemaal kunnen noteren, maar heeft ze gerust door die feiten. Dan zal ik het meenemen. Betreffend die aantal opmerkingen dat er nog fouten in staan. Ik heb het ook doorgelezen. Ik had al een aantal fouten doorgegeven. Ze hebben een aantal aangepast. Maar ik denk dat er daar inderdaad misschien wel door ons studiebureau wel een aantal steken verloren zijn gegaan. Gemaakt geweest zijn en ik wil dat rust toegeven. Dat inderdaad, want ik had al zeer veel dat ik zeg dat kan niet, want dat mag er niet meer bij staan. Het is natuurlijk, we werken met een oud mobiliteitsplan. We hebben het in 2015 geactualiseerd. We zijn nu 2024. Het is nu natuurlijk, we hebben het verdiept en verbreed. En natuurlijk staan er nog een aantal zaken in die natuurlijk eigenlijk niet meer van toepassing zijn, maar er eigenlijk niet meer zullen mogen instaan. Geef je daarin gelijk, Tundi. Dat is waar. Maar gaan dat zeker, dat is dat zou nu eigenlijk niet mogen zijn. Want ik had er echt al heel wat doorgegeven dat er eigenlijk niet meer mochten instaan. Wat heb ik hier nog? Betreffende de commissaris van de politie, dat is natuurlijk een samenwerking. Zij zegt ook, het is niet alleen de politie en het handhaven, maar het is inderdaad ook een aantal mensen die zich moeten bij wijze van spreken, we hebben een zone 30. Dat was daarop dat ze eigenlijk dat wilde het onderzoek, de zone 30, mensen moeten een klein beetje mentaliteit veranderen. Een zone 30 moet je inderdaad je houden aan de zone 30. Het zijn inderdaad mensen die zeggen, ja, dat is wel traag. Hé. En in de fietsstraat, dat is wel traag. Maar uiteindelijk moeten mensen een klein beetje zichzelf vragen staan, ik ben hier in de fietsstraat, kijk, ik moet hier traag rijden, want ik moet die fietser wel voorrang verlenen. En het is een beetje de mentaliteit, dat is een beetje samen eigenlijk met de politie, ook het handhaven met de politie, ook in die fietsstraten, dat we hier, men het er ook over had tijdens de laatste politieraad, er wordt ook gevraagd, zowel vanuit de stad Haarlem als de gemeente Deerlijk, voor er toch meer op in te zetten voor de controles in de fietsstraat. En dat was daarop dat eigenlijk dat zij alludeerde. Circulatieplan in het centrum, geef toe, kijk maar we weten ook allemaal, de Nieuwstraat is veranderd geweest van richting en we wachten achter die, hoe dat evolueert en dat we dan achteraf in feite gaan kijken hoe dat het west wordt ingericht. Ervoor kunnen we natuurlijk de circulatie nog niet aanpassen. Betreffende eigenlijk de Haarlembeekstraat en hier dat het nog niet is aangepast, het is inderdaad al aan bod gekomen dat we dat zo vlug mogelijk moeten doen. Zullen we dat doen? We zijn natuurlijk eigenlijk met de persoon terug minder op onze dienst, dus we moeten ons behelpen met de middelen die we hebben. Betreffende de fiets en de auto, het is belangrijk, we zoeken naar het evenwicht tussen die fietser en die auto. Dat we nu meer inzetten op die fietser, dat is inderdaad waar. We hebben inderdaad onze fietsstraten al uitgebreid, maar dat we de auto niet meer toelaten, nergens in het Haarlemse document staat er dat de auto niet meer welkom is in ons centrum en in heel die in Haarlem Deerlijk. Dat staat er letterlijk in. Dat is ook eigenlijk het advies van de Hekro geweest. Er staat nergens in dat we inderdaad zeggen de auto ergens gaan zeggen, kijk, hij moet hier niet meer door, hij moet die stop. Nee. Eigenlijk voor ieder weggebruiker, maar met een zeer goed evenwicht zoeken we naar dat evenwicht terug tussen die fietser, de trage weggebruiker, de voethanger en eigenlijk alle gemotoriseerd verkeer. Betreffende de infrabel, ik kan zeggen, infrabel is daar niet alleen naar Deerlijk, maar naar alle gemeenten en steden eigenlijk hun tour aan het maken om zoveel als mogelijk eigenlijk de gelijkgrondse eigenlijk overweging af te sluiten. Als Deerlijk stonden wij daar eigenlijk, laten we zeggen, eigenlijk eerst naar onze dienst gekomen, dan eigenlijk naar het Scheemcollege een volledig voorstel gedaan. Het is inderdaad, zij hebben ook bekeken, kan er een tunnel worden gemaakt, kan er een brug worden gelegd. We zijn natuurlijk bijvoorbeeld met de overgang in de Olekenbosstraat, dat is helemaal dicht tegen deze in de Beukenhofstraat van Vechten. Maar we hebben gezegd, ze zijn ook aan het bekijken of dat er een fietsautosnelweg kan gelegd worden naast eigenlijk het spoor. En uiteindelijk zeggen wij als gemeente, kijk, dat zijn allemaal zeer grote projecten. En we verstaan dat, infrabel, en dat is niet NMBS, het is wel degelijk infrabel, die er komt voorstellen. Maar ze zeggen ook, zonder akkoord van de gemeente en steden gaan wij dat ook niet doen. En op dat vlak hebben wij gezegd, kijk, we wachten eerst af. Kan er daar ook een fietsnelweg naast de spoorweg gelegd worden? Ja, dan niet. En dan zien wij eigenlijk verder hoe dat het infrabel, want het is niet alleen in Deerlijk, het is in alle steden en gemeenten en overal bruggen en tunnels beginbouw gaan zij ook niet doen. Maar tot nu toe gaan wij niet akkoord om ergens een tunnel of een overweg af te sluiten. Wat betreft het vervoersplan, het openbare vervoersplan, ik ga zeggen, op 6 mei komt de lijn nu nadelig in feite, omdat we inderdaad, het is nog altijd niet zoals het zou moeten zijn. Het belbusverhaal is inderdaad weg. Het is vervangen door een flitsvervoer, maar ik geef zelf eerlijk toe, als geen van mobiliteit, en moet dat vragen aan mensen die ook mails gestuurd hebben bij mij, dat flitsvervoer is eigenlijk werkt niet. Werkt niet zoals het zou moeten werken en zoals ze in het eerste overleg dat we ooit gehad hebben met het voorstel van het afschaffen van een aantal lijnen in Deerlijk, zei ik, ja, de schoolgaande jeugd moet toch wel degelijk op school geraken. Ik zei, ik wil het niet hebben dat er schoolgaande jeugd niet meer op naar het middelbaar, en er is naar Kortrijk, naar Avelhem, naar Waregem, dat zijn de drie grootste, en naar Anzeghem, de drie grootste van Deerlijk, of het aantal leerlingen van Deerlijk die daar naartoe gaan. Dat is natuurlijk eigenlijk al met cijfers dan zij werken in feite van de vorige legislatuur. Werken zij al wat met data? Zij zeggen dan, kijk, toen waren er in feite op die bepaalde bussen eigenlijk te weinig leerlingen en daardoor gaan we eigenlijk die lijn niet meer behouden. Maar het eigenlijk dat verandert en eigenlijk Ik heb dat ook gezegd in een van de vergaderingen van de vervoersregio. U mag dat gerust nalezen, die verslagen. Met data werken eigenlijk van zoveel jaren terug, dat is niet up-to-date. Want eigenlijk ieder schooljaar zijn er nieuwe leerlingen. En die leerlingen, dat gebeurt zo, ze gaan oftewel naar Kortrijk met zoveel meer, of naar Waregem met zoveel meer, of naar Alzheim, of naar Avelhem. En dan moet in een bus zich aanpassen. Moet niet bij wijze van spreken nog een keer een nieuw openbaar vervoersplan maken voor binnen 5 of 6 jaar. Nee, ze moeten dat eigenlijk bij wijze van spreken, als ze in de september zien, bij wijze van spreken, na een aantal maanden moet dat kunnen worden aangepast. Zij moeten veel korter op de bal spelen. En nu gebeurt dat niet. Betreffende dat flexvervoer, er zijn 2 flexbusjes, taxis, bij wijze van spreken, hier binnen onze regio. We weten nu al, dat is veel te weinig. We vragen er meer, maar uiteindelijk, er is geen budget. En ze zijn altijd gestart geweest van ik heb dat nu nog nagekeken, in feite van in 2014-15 zijn ze begonnen eigenlijk voor dat nieuwe openbaar vervoersplan uit te rollen. En zijn ze met die data begonnen. En voor de basisbereikbaarheid, iedereen kan nog wel met het openbaar vervoer mee. Maar uiteindelijk het budget moet hetzelfde blijven. En wij kunnen momenteel binnen de vervoerregio, want het gaat altijd binnen de vervoerregio waarover we spreken. Als wij binnen Deerlijk zeggen, wij willen die busrit terug, dan moet er in een andere stad of gemeente een busrit worden afgeschaft. Want dat budget blijft gelijk. We krijgen niet meer budget. We hebben wel al vanuit de vervoerregio een brief geschreven naar de minister van Mobiliteit voor meer budget te krijgen. Maar ik denk met de komende verkiezingen dat dat momenteel niet aan de orde zal zijn. Maar we kunnen, maar we hebben wel eigenlijk de brief verstuurd naar het kabinet. Ja, ik weet anders niet voor de andere vragen.
Sepin, u hebt nu al een paar dingen in ons gezegd van ja, je hebt gelijk, het is fout, het is niet juist, we moeten dat aanpassen. Ja. Dat staat er niet juist in. Zou het dan niet beter zijn dat we dat uitstaan tot dat wel juist staat en dat wel correct is? Bijvoorbeeld de dingen dat eruit moeten geschrapt worden. Ook de dingen dat je spreekt, dat je nu zegt van met de NMBS zitten we nog samen. Alles, allee, ik weet het niet.
Want de NMBS zit niet samen, maar het openbaar vervoer. Maar ja, dat is eigenlijk, dat is een actieplan. Dat is niet eigenlijk, het openbaar vervoersplan is uitgerold. Ja. Dat wil niet zeggen dat...
Nee, maar het is omdat je refereerde naar 6 mei komen we samen. Hé. Maar ik spreek over al de andere punten. Dan de collega's ook aanhaalden en zeiden van ja, het is juist. Hé, of dat is niet juist, hé. Dat moet er inderdaad uit. Zou het dan niet beter zijn dat we dat gewoon uitstaan tot dat wel juist staat?
Maar ik denk dat de grote lijnen zijn wel uitgetekend in het mobiliteitsplan. Dit terug uitstellen voor eigenlijk die aantal zaken in feite nog aan te passen, vind ik nu... Dat zijn eigenlijk zaken die eigenlijk er moesten eruit zijn, omdat ze stonden eigenlijk in het oude mobiliteitsplan. Maar het mobiliteitsplan dat we nu vandaag goedkeuren, is enkel verbreden en verdiepen in feite van het spoor 2 van het mobiliteitsplan van 2015. Het is een definitieve vaststelling. Ik heb het nu, sorry, maar als ik alles doorgelezen heb en doorgegeven heb, dan veronderstel ik toch dat het is aangepast. Hè?
We zullen ervoor zorgen dat u daar een antwoord op krijgt. Dat kan ook perfect teruggevonden worden doorheen de jaren. Maar ik denk dat dat ons dan, maar ik begrijp uw vraag, wel ietsje te ver leidt, want we hebben het nu effectief over het plan zelf. De kostprijs goed, daar zal u wel een antwoord op krijgen. Ik zeg, ik kan het ook volgen in de jaarrekeningen. Maar nu gaat het over het plan zelf. Hè. Zijn er verder nog vragen vanuit de raad? Jurgen Beek, alsjeblieft.
Ja, dank u wel. We kunnen inderdaad niet ontkennen dat er heel wat onzuiverheden nog in dat plan staan en dat het niet in lijn is met de huidige toestand. Misschien moeten we ons ook de vraag stellen of de toestand van vandaag, of dat dat ook opnieuw de toestand is van morgen uiteraard. Komt het door de sneltoets? Nee, is het te snel gebeurd? Ik weet het niet. Maar het klopt inderdaad dat er heel wat nog ongeregeldheden in staan. Maar ik wil mij wel vooral focussen op de thema's die wel werden herwerkt en de thema's die werden toegevoegd. Heel wat van die herwerkingen zijn in lijn met bovenlokaal geadviseerde principes van mobiliteit, zoals fix the mix, stopprincipe, deelmobiliteit, spoorwegoverhangingen en zo meer. En het herwerkte mobiliteitsplan vormt alvast nog maar een basis. En het is duidelijk dat nog heel wat thema's verder en dieper moeten worden uitgewerkt. Ik denk maar aan een voetpadenplan, zebrapadenplan, laadpalenplan, men spreekt van een snelheidsregimeplan en zo meer, ook het circulatieplan inderdaad. Maar ik dacht, ja, geen consensus dat dat ook in lijn zat met de heruitwerking rond het centrum, rond de kerk, dat dat daarmee te maken had, los van consensus. Maar kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel om die veel gehanteerde principes om te zetten in een actieplan voor onze gemeente. En dat wil ik vooral benadrukken. Het moet een plan zijn en ook het moet een actieplan zijn en acties zijn die op maat zijn van onze gemeente. Maar we zijn in de eerste plaats een gemeente, geen stad. En in onze gemeente hebben we een mix van centrumkernen, woonwijken, KMO-zones, industriezones die allemaal heel nauw met elkaar verweven zijn. Onze straten zijn een mix van wagens, fietsers, wandelaars. Onze handelaars die leven van een mix van cliënteel. En voor hen is bereikbaarheid steeds heel belangrijk, ook met de wagen. Ze kunnen niet enkel teren op inwoners die op wandel- en fietsafstand van een handelszaak wonen, zoals meestal wel het geval is in een stedelijke context. We zijn een gemeente waar ook veel nieuwe jonge inwoners zich komen vestigen, omwille van de nabijheid van de E17. Meestal beschikken zij over 2 wagens en ook is in hun woonwijk de beschikbaarheid van parkeerruimte soms een grote uitdaging. Hiermee moeten we ook rekening houden bij de invoering van mixwijken, want ze staan allemaal op de straten geparkeerd. De invoering van de zone 30, waarvan sprake, zal ook op maat van onze gemeente moeten bekeken worden. In vele straten is het aanhouden van 50 km per uur reeds een grote uitdaging, dus het aanpassen van de weginfrastructuur zal ook noodzakelijk zijn. Er zal extra toezicht nodig zijn om frustraties van de lokale bewoners te temperen. Kortom, als gemeentebestuur gaan we blijven moeten toezien op diverse zaken nog in dat plan. Die zebrapaden, maar daar is al iets over gesproken geweest, hè. Dus geen zebrapaden schrappen in zone 30 nabij een schoolomgeving of belangrijke oversteekplaatsen. Bereikbaarheid van onze handelaars en met voldoende nabije parkeerruimte. Die invoering van de snelheidsregimes. Een draagvlak bij de bewoners is ook aangekaart geweest. Die wonen nabij een spoorwegovergang. Efficiënte maatregelen die moeten genomen worden voor het zwaar doorgaand verkeer. Het aanbod van openbaar vervoer is ook aangekaart. Vooral voor een kleinere gemeente zoals Deerlijk. Het is toch belangrijk dat we daar ook als kleine gemeente toch blijven onze stem heffen tegen bovenlokale beslissingen. En ook de impact en de toegankelijkheid van onze bewoners. Bijvoorbeeld, het zijn toch allemaal zaken die we moeten afwegen. We hebben net nu de vernieuwde Waregemstraat. Daar ligt nu een heel veilig fietspad, net open gegaan. Maar voor verschillende inwoners zijn nu verplicht om op het fietspad te wandelen, omdat het voetpad voor hun huis is verdwenen of werd onthard. Dus wat met de bewoners aan de andere kant van de weg? De kant van verstraten verbouwheden, die op straat moeten wandelen om hun buren te bezoeken. Kortom, dit document mag geen carte blanche zijn voor studiebureaus of ontwerpers. We pleiten er dan ook voor dat alle actieplannen en acties die nog moeten worden opgemaakt, dat ze steeds door het huidige en ook het toekomstige gemeentebestuur, dat er een reality check zal gebeuren en dat het gemeentebestuur ook steeds de touwtjes stevig in handen zal houden. En de acties die we plannen, aftoetsen met bewoners, handelaars, schoolbesturen en zo meer.
Dank u wel voor uw tussenkomst. Schepen, wens u nog iets toe te voegen?
Nee, ik vind dat onze raadslid Jurgen dat goed verwoord heeft.
Stel ik voor dat we al die bemerkingen meenemen. Sophie Mespreuve.
Ikzelf ben verbaasd dat collega Jurgen, en ook blij dat hij dat ook opmerkt, hé, want dat zijn ook ons bezorgdheden. Allee, jammer dat dat niet allemaal ook daarin terug te vinden.
Er zijn heel veel van hetgeen dat ons raadslid Jurgen gezegd heeft, nog zeker terug te vinden in ons plan. Maar de meeste toch wel. Ik denk dat het zelfs
Sophie,
niet...
Ik leed ja. Vooral voor, er moeten nog heel wat acties
ja,
worden.
Het zijn de acties.
Die plannen over die herwerkte versies en die toegevoegde thema's. En dat we vooral bij die acties, dat we daar toch iedere keer concreet afstemmen en niet zomaar de carte blanche geven aan de ontwerpers en studiebureaus en dergelijke. Want de acties staan er inderdaad nog niet in. Het is een algemeen plan. De acties moeten nu nog komen, dus eigenlijk, ik zie een beetje dat het grote werk nu nog moet gedaan worden.
Het grote werk moet inderdaad, wij hebben nu kaders uitgetekend, waarbij wij nu ons actieplan gaan aanvullen daarop. En het is niet omdat we stilgezeten hebben, want bijvoorbeeld de zone 30 in Wijken, we hebben alleen uitgevoerd in Sint-Lodewijk, het vervolg zal eraan gebreid worden in andere wijken, maar dat is al een eerste. En dat is niet, maar we hebben niet zitten wachten op. Wij zijn in het kader van de actieplanning, in het kader van onze mobiliteitsplan. We zijn er al mee bezig. He. Ook de uitbreiding van de fietsraad, we zijn er al mee bezig. Het is niet dat we wachten op een goedkeuring van een mobiliteitsplan. He. Maar we hebben inderdaad wel een aantal nieuwe thema's er zeker bij gezet.
Jean, ik denk niet fietsstraat of fietszone, dat is hetzelfde. Hè?
Ja.
Er moet draagvlak zijn bij de bevolking voor fietsstraten. En een grote uitbreiding, ik zou echt kijken wat er dat draagvlak voor is. Er moet respect zijn voor fietser en auto. En ik merk, ik rijd dagelijks door het centrum, dat dat er absoluut niet is. Een fietsstraat is een straat vol fietsers. En niet een straat vol auto's met één fietser. Respect voor elkaar. Ik denk dat we dat in Dierlijk in ons plan moeten opnemen. En dat andere gemeenten en steden fietsstraten maken omdat de straten daar vol fietsers zijn, is een ander verhaal. Ik zou toch graag hebben dat we daar echt over nadenken. Ik wou dat gewoon eventjes kwijt.
Begrijp uw bemerking, collega, maar dat is wel in alle gemeenten en steden hetzelfde. Hetzelfde probleem.
Ja.
Hetzelfde probleem.
Maar ik zeg, als je niet start met een fietsstraat, dat is eigenlijk ook bij wijze van spreken voor de fietser veiliger te maken. En hopelijk daardoor wordt ook het fietsen gestimuleerd een stuk. Laten we zeggen, er zijn enorm veel studies die dat toch wel ergens een beetje meegeven. Dat een fietsstraat kan toch wel een aanleiding zijn, een start, om toch iets meer en veiliger te fietsen. Ja. Dat heel ons centrum moet fietsraad worden.
Maar u spreekt terug over een uitbreiding.
Wij hebben uitgebreid. Daarover gaat hem. Ik heb niet gezegd dat we nu nog een keer gaan uitbreiden. Ik heb gezegd, het is al uitgebreid en dat we niet gewacht hebben achter een goedgekeurd mobiliteitsplan om dat uit te voeren.
Draagvlak moet er zeker zijn en respect voor fietser en auto. En als dat er niet is, creëer je zeer gevaarlijke situaties. Ze komen uit de zone 30, hup, optrekken, de fietsers voorbij en er is nervositeit in het verkeer. En dat is niet goed.
Maar dat is overal hetzelfde, collega.
Ja.
Ik begrijp u volledig. Ik doe 1000 kilometer per week, dus ik begrijp u volledig. Maar dat is overal hetzelfde. Met de auto. Zijn er anders nog vragen? Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
Ja.
Ja.
Ja. Onthouden.
Ja.
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 Nee.
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 Ja.
Onthouden.
Ja. 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 En ja.
Stel ik voor dat we deze zitting schorsen om over te gaan naar de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Waar we als eerste punt hebben de notulen en audio-opname van 25 april. Zijn er mensen met vragen rond dit verslag? Nee, dan wordt het goedgekeurd. En dan komen we hier ook terug bij Woonwijs, werkjaar daar 10 jaar verslag jaarrekening. Wat waarschijnlijk in dezelfde lijn loopt als hetgeen dat we in de dagorde van de gemeenteraad gezien hebben, Schepen.
Ja.
Ik denk niet dat u daar verder nog iets wenst aan toe te voegen. En dan gaan we weer over naar de dagorde van de gemeenteraad, waar we gekomen zijn naar de vragenronde. Zijn er mensen uit de raad met vragen? Louis Haring, alsjeblieft.
Ja, dank u. Het gaat toevallig over verkeer. Een vraagje. Omdat er lange tijd al problemen waren in de Vechtensteenweg, ze zijn misschien iets verbeterd met doorgaand vrachtverkeer. Die toch doorrijdt richting Fabrista, de draai. Ik heb toevallig een artikel gelezen en mijn vraag was rond de verkeersbordendatabank. Geven wij als gemeente daar gegevens in? Het was een artikel in de Standaard. Blijkbaar doet meer of de helft van de gemeenten dat niet. Maar dat juist die databank dan al de Google Maps wees, TomTom gebruik van maken om hun GPS aan te passen. Dat gebeurt? Oké, dan is het goed. En dan is het open als ik kijk naar een GPS. En dan nog een praktische vraag in de Warhemstraat, waar de HVP Lightning daar die brand is geweest. Hoe lang, of is dat alweer opengesteld bij de rijvakken, of hoe lang gaat dat gebeuren? Gaat mijn verzekering zijn, gaat dat dan om aan doen?
Ja, ik heb die vraag ook gekregen, maar de moeilijkheid is dat er instortingsgevaar is van die gevel. Dus die gevel zou eigenlijk moeten afgebroken worden voordat je dan ze gaan volledig kunnen openstellen. Dus,
voilà. Dus dat kan lang duren. Ja.
Maar het is wel de bedoeling van dat ik erop aan te dringen, dat is eentje voor het college.
Ja, maar het waren ook mensen in de Warhemstraat midden mee afvroegen.
Bundy?
Als het erop leek dat dat zo lang gaat duren, dit leek mij toch wel een belangrijk punt om met, eventueel met verkeerslichten te werken. Waarom? Niet omwille van de zichtbaarheid, het gaat over een heel kort stuk. Maar er is daar een week die daaruit komt, net op dat punt. Ja. En het is soms spijtig om te zien dat mensen bijna elkaar het leven zouden ontnemen voor toch maar eerst te kunnen de richting te nemen dat ze wensen, te nemen met de wagen. Dus het is misschien al gebeurd, ik heb daar geen weet van, maar als je daar aangereden komt, dan hou je soms je hart vast. En opnieuw, we hebben een hele discussie gehad over de fietsers, die moeten dan wel dicht bij die hevel passeren. Als er een keer een fietser is die zegt van oei, ik heb dat ergens gehoord, ik ga rondrijden, dan creëren we helemaal gevaarlijke situaties. Dus als dit toch nog x aantal tijd aanhoudt, denk ik dat nu wel een belangrijk punt is om een keer met de politie te bekijken hoe dat eventueel anders kan geregeld worden. Wetende dat omleiding niet mogelijk is. He? Allee, ja. Een parkeerverbod verder doortrekken, en ik weet dat ook een probleem, want dat is dicht bevolkt daar.
Ik wil dat gerust een keer meenemen.
Burgemeester, als je die voorhevel inhoudt naar binnen toe, naar de binnenkoer, dan kunt u toch alles wat nu op straat ligt op in een binnenkoer gooien. En dan is tenminste de rijbaan.
Maar hij mag niet beginnen slopen en doen vooraleer dat het verzekeringsverhaal. En daarover gaat het. Dus wij hebben dat niet volledig. We hebben het zelfs niet in de hand, qua tijdsduur bedoel ik. Maar ik heb wel oor naar het feit dat het misschien tijdelijk anders moet aangepakt worden. En dat wil ik gerust een keer bespreken. Of vlechten plaatsen. Ja. We weten allemaal dat het niet ideaal is nu. Dat is een feit.
Ja.
In principe, dat zegt dat je moet aan de verzekering er ook aan meewerken. Bij een bijvoorbeeld in een bijkomende schadeverzekering is er niet. Dat je kunt vragen aan de verzekeringsmaatschappij dat de mogelijkste gevaarlijke situaties
oplossen. Ja. Ik denk dat iedereen over akkoord is. Bedankt voor aan te vullen. Ik heb nog een derde vraag.
Er waren er eigenlijk maar twee, Louis.
Maar ik kan niet zeggen twee. het is rond de PMD-ophaling. Dus het is vandaag gebeurd. Ik zie die mensen passeren. Ik ben veel thuis, dus ik zie ze. ze werken linksop, bij manier van spreken. Ik sla maar één persoon op. Maar er is in de Mandustraat, nu toevallig, het is nu al 3 keer naar elkaar, dat het niet wordt weggeruimd. En het huis daarnaast, ter hoogte van, had ik maar een zaak noemen, met zomeries, wordt er wel een hele pak opgeladen, maar de huizen ervoor laten ze liggen. En ik dacht, kan dat niet? Allee, ik kan er staan op kijken, maar ik kan dan gaan vragen aan de bewoonster, dus die een kapsalon uitbaat. Het is nu al een derde keer, zegt ze. En als ze baat naar IMOS, zeggen ze, madameke, zou je dat te laat buiten gezet hebben?
Maar ze werken, het is maar één man die aan die kar hangt en het gaat heel veel. Maar ja, door hun vlugheid vergeten ze misschien soms een keer goed te kijken.
Terecht opmerking.
Ja.
En misschien nog een keer de tulpenlijn aan de appartementen ook. Dat is daar ook een probleem, ja. Ik zag nog vragen. Frans Kemp, zeker op.
Ja, ik heb nog een vraag voor Matthias. Maar het is niet persoonlijk bedoeld. Maar ik heb verleden maand na de vorige gemeenteraad heb ik vanuit het publiek de opmerking gekregen dat ik niet van mijn woord ben. En eerlijk gezegd, die meneer had gelijk. Ik had in de vorige gemeenteraad niet gevraagd naar de stand van zaken in verband met dossier DTX. Nee, goed. Maar ik wil dan een keer duidelijk maken waarom dat ik bezig ben met DTX. Alleen waarom dat bij mij van boven ligt. Dus in 2005, we zijn al langer bezig, wordt aan de dergelijkse een nieuwe uitbattingsvergunning verleend tot 2011. Waarom? Maar 6 jaar, dat is al, normaal is dat voor 20 jaar, maar dat was al raar. In 2006 wordt de naam veranderd naar DTX. En in 2009 is de publicatie van het faillissement. In 2017 is een informatievergadering omtrent de bodemverontreiniging van de terreinen DTX. Het gaat om verontreiniging vanaf Vromand tot de Paandenstraat tot Hunst in de Hazewindstraat. Op 22/5/2017 krijgen de bewoners een brief van OVAM dat ten eerste hun grond bevuild is, ten tweede dat de bevuiling niet van hen komt en ten derde dat de saneringsplicht ligt bij de eigenaar of de gebruiker van de grond van DTX. Op 2017 heb ik een brief geschreven naar de curator, mevrouw Matthijs, om aandacht te vragen voor dit probleem. En er werd mij toen ten stelligste verzekerd dat er geen enkele vergunning zou afgeleverd worden voordat de noodzakelijke sanering zou inbegrepen zijn in het verkoop van de grond en dat er geen vergunningen zouden afgeleverd worden aan de eigenaars voordat de grond weer vrij is van bevuiling. Nu, misschien wij op dat zij daarvoor doen. Nee, en mijn vraag is, hoe ver staan wij daarmee? Want ik heb de indruk dat als iemand een vergunning vraagt, dat de gemeente dat niet kan weigeren, gewoon omdat die grond bevuild is, en dan zij dat niet intussen komen. En ik heb nog een tweede vraag daarop. Nee, in de tijd de Francaar is dat mogen bouwen op die pluim. Het was wel een diepe pluim, maar er stond in de vergunning dat water moest gecontroleerd worden. Nee, en dat er moest in een boek neergeschreven worden. Mijn vraag is, waar kan ik een keer die boek gaan lezen, wat dat er daar eigenlijk allemaal in zat. Nee, en mijn dringende vraag is, wat gaan we doen met de mensen van de Waregemstraat, van de Hazewindstraat? Laten we ze in de kou staan of gaan ze nog helpen dat in de grond dat ze zij een bodemattest krijgen van OVAM? Dank u wel.
Ja. Wat dat betreft, hetgeen dat de curator u vertelde, dat is waar. Voor zolang dat het bedrijf dat de vervuiling veroorzaakt is, eigenaar blijft van die grond. Maar ze zijn natuurlijk in faillissement gegaan en verdwenen. Dus de huidige projectontwikkelaar, die gespecialiseerd is in sanerings- en brownfield-projecten, heeft natuurlijk geen enkele link met het bedrijf dat oorspronkelijk die vervuiling heeft veroorzaakt. Dus vandaar dat het inderdaad niet mogelijk is om iemand nieuw een vergunning te weigeren, omdat er iemand anders een vervuiling heeft veroorzaakt. Gelukkig, want anders zouden we nooit kunnen herontwikkelen en saneren. Want de reden dat de ontwikkelaar die nu de moeite doet om te saneren, is omdat hij daar kan ontwikkelen, uiteraard. En dat hij daar een aantal gunstregimes voor krijgt vanuit de overheid. Dat klopt, dat de oorspronkelijke eigenaar die de sanering heeft, of die de vervuiling heeft veroorzaakt, geen vergunning kon krijgen, zolang dat er daar geen saneringsplan aan vasthing. Dat klopt. Maar ja, die is weg natuurlijk. Hè. De vennootschap van DTX is daar al geen eigenaar meer van. Vandaar dat ook dat bij de curator zat, omdat ze in faillissement gegaan zijn. Dus dat is één zaak. Het logboek, het sloopplan van de Francaar,
waar denk ik dat je naar verwijst. Dat is inderdaad ter beschikking. Ik weet niet of dat wij dat concreet liggen. Het kan zijn dat we dat moeten opvragen bij de ontwikkelaar. Dus we kunnen dat gerust een keer doen. En wat dat betreft de vervuiling van de mensen die getroffen waren, de privé-eigenaars, ja, dat weet je eigenlijk zelf ook uiteraard, die worden meegesaneerd met de sanering op de site die niet gebeurt. Dus de brownfield gaat maar van toepassing zijn als alle mensen die betrokken zijn in die vervuiling inderdaad een positief bodemattest krijgen van OVA. Dus ja, uiteraard krijgen die allemaal een positief, of is de bedoeling dat die allemaal een positief attest krijgen van OVA?
Het is het enige dat ik wilde horen.
Ah, oké.
Nee, want ik dacht dat ze al aan het, dat ze ging voortdoen met bouwen en dingen zonder de Wagenstraat. Maar ik wist dat geen.
Nee.
Ik wist dat hij erachter zat.
Nee, want... ze schatten nu... Wat heb ik dan een keer verteld? Ze schatten nu bijna tot 3 jaar saneringstijd in voordat alle gronden zijn een positief attest in. Omdat natuurlijk, het is vervuiling die mee met grondwater is gegaan. Dus zij moet nu ook mee saneren met het grondwater mee en aan het tempo van het grondwater. Dus ja, dat kan nog een tijdje duren. Dat zijn ontwikkelingsmaatschappijen met een lang naast. Ja.
Dank u wel. Nog vragen? Dirk de Marie.
Een klein vraagje over de stand van zaken over de appartementen hier op het Leon de Vrijeplein. Hoe is daar de stand van zaken, de verdere planning? Is dat financieel plaatje rond met de waarde van die gronden, die woningen? De ruil met de site daar in de Stationsstraat, hoeveel woningen, is er definitief beslist, hoeveel woningen komen er waar en tegen wanneer?
Ja, interessante vraag, Dirk. Het is zo dat we op dit moment nog in onderhandeling, is een groot woord, in gesprek zijn met Vivus, dus de woonmaatschappij die eigenlijk eigenaar is van de site. Over wat gaat dat gesprek? Dat is een gesprek die al lang duurt. Dat gaat over al dan niet de ruil met de oude site in de Stationsstraat, waar dat er een waardering op geplakt is, waar dat er een schattingsverslag is van zowel die site daar als de site hier. En daar is, laat ons zeggen, een onderhandeling bezig, waar dat wij natuurlijk de houding aannemen van kijk, wij gaan natuurlijk de deerlijkse belangen verdedigen en in die zin zijn we natuurlijk niet bereid om daar financieel een slechte zaak te doen. Hè. Wij gaan onze belangen verdedigen. En natuurlijk, Vivus, die heeft, hoe moet ik dat omschrijven, diplomatisch, die is een raad van bestuur met meerdere gemeenten, waar dat er bepaalde pionnen van die gemeenten zijn die een andere kijk hebben op de zaken. En de discussie is nog niet rond. Dat is ook niet zo erg. Hè. Dus moest je dat denken dat dat erg is. We zitten met een zwaarder dossier, dat is het PFAS-dossier, aan de aanpalende grond. En waarom is dat niet erg? Zo kun je zeggen, politiek is het interessant dat dat rond is en dat je er kunt mee uitpakken. Dat klopt. Dus daar op dat vlak is dat niet erg. Maar ik vind het veel belangrijker dat we zorgen dat we een goede financiële deal hebben die ons gaat over miljoenen. Hè. We spreken wel over een aantal miljoenen. Die evenwichtig is en die oefening neemt tijd en in dat opzicht nemen wij ook die tijd om dat grondig te doen en daar op een bepaald moment ook een uitkomst uit te hebben. Het belangrijkste is, denk ik, vanuit een gemeentelijk perspectief, dat het een financieel eerlijke deal is, maar tweede, dat we ook sociale huisvesting kunnen waarborgen, dus dat we wel een site kunnen voorzien waar dan men nieuwbouw sociale woningen kan bouwen, die dan ook toegankelijk zijn voor de mensen in Deerlijk. Dus ik denk dat daar de win moet gezocht worden en we zijn wel op een goed spoor. We hebben dat ook op een denk verstandige manier kijken naar de algemene directeur aangepakt, zowel in de raad van bestuur als vanuit onze kant. En we gaan dan kijken een goede overeenkomst tegemoet. Ik vind het altijd riskant als je dat doet. Ik denk dat er nog 3 of 4... Ja, ja. Dus we kunnen die cijfers nog een keer opvragen, maar goed, ja.
Oké, Frans?
Wordt er nog altijd gedacht aan zo'n groot blok? Zou het dan niet beter zijn dat we dat uit zijn gemeente verspreiden per 4, per 6?
We houden eigenlijk veel pistes open, ik vind het ook een goede vraag, omdat we daar ook, als je veel pistes open houdt, sta je sterk in de onderhandeling.
Ja, nee, ik bedoel, verschillende, in de plaats van een blok van 30 appartementen, 6 blokken van 5 of 5 blokken van 6, kan de mensen niet een beetje meer verdelen.
Het is wel de wens van Vivus om eerder compacter te gaan, dus eigenlijk samen.
Ja, ik weet het, voor de prijs, maar ze moeten mee voortdoen, hè.
Voor de prijs, voor het beheer.
Al de mensen weggelokt naar Wuilbeke met de belofte van, je zet een nieuw appartement, het is een groot waardenis bij, en als het allemaal goed zitten, de mensen, sluiten ze het voor waardenis. En dan zijn ze verliefd.
Hoe zou de verdeling eigenlijk zijn? Politiek. Dat is politiek. Van een aantal appartementen, hoe zou de verdeling zijn?
Goh, we hebben verschillende pistes, maar we zijn eigenlijk vertrokken, dat is ook belangrijk, denk ik, vanuit een ruimtelijk geheer, waarbij dat we zeggen, van, kijk, ruimtelijk is het belangrijk dat we op de nieuwe site in de Stationsstraat geen overbelasting doen, waar dat de vraag van Vivus is om dat 3 grote woontorens te doen, waar dat wij heel duidelijk zeggen, nee, dat kan niet, ook dankzij de visie op het haverdomein, Hans, onze visie dat we daar hebben uitgestippeld, dat hangt daarmee samen. Dat is één verhaal. Wij denken dat we moeten naar een gelijk aantal gaan, dat dat een faire deal zou zijn. Zij vragen een beetje meer aantal eenheden, maar de context is eigenlijk heel eenvoudig. Hier op de site is er een 1600 vierkante meter aan bouwgrond die zij bezitten. De rest is openbaar domein. Maar in een schattingsverslag gaan ze natuurlijk ook het openbaar domein erbij rekenen. En rekenen ze aan de units die ze kunnen realiseren van vroeger. Maar dat past niet ruimtelijk dat we hier een overbezetting gaan doen in het centrum. Dus eigenlijk is die ruimtelijke context ook heel bepalend in de discussies die aan de gang zijn. Waar dat wij streven naar kwaliteit, omdat je ook weet, en dat is ook zo in sociale huisvesting, als je kwaliteit kunt voorzien, bijvoorbeeld een sociale mix van 1, 2, 3 slaapkamers, dan heb je ook een betere integratie, een betere mix eigenlijk, en minder problemen. Wat dat goed is voor iedereen, voor de inwoners die daar wonen, voor de nieuwe inwoners, voor de nieuwbouw en zo meer. Dus dat is een beetje de visie die we daarop loslaten en die dan zorgt voor een aantal gesprekken.
Wordt vervolgd dus.
Absoluut.
Dank u wel. Ja. Zijn er nog mensen met vragen? Ja. Het is u gegund, Louis.
Omdat ik bezig ben hier van het stuk De Fraaie, die afval die er in die put ligt, wie moet er dat opruimen?
De publicus.
Is dat nog niet doorgegeven geweest? Ja. Want het zou lukkig zijn voor er nog meer bij te smijten. Nee?
De wadden.
Ja.
Wordt er nog eens doorgegeven? Frans?
Ik wil mij verontschuldigen voor de volgende gemeenteraad. Ik ga er niet bij zijn.
Dat staat genoteerd. Waarmee we kunnen afsluiten. Goed. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Nog een fijne avond.